Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen maandagavond, 29 juli, broeder Herman van Wezel op de leeftijd van 52 jaar plotseling door de Heere is weggenomen uit dit leven. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Wij condoleren de rouwdragende familie en laten wij nu in verband met het sterven zingen. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103, vers 7. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal en vallen voor hem neer. 72, vers 6. luisteren wij nu naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij uit Psalm 6, de versen 1 en 2. Psalm 6, de versen 1 en 2. Nadat wij eerst geluisterd hebben naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 21. En wij lezen de versen 1 tot en met 17. Vorige week heb ik in onze gemeente gepreekt over de versen 1 tot en met 11. En nu willen wij preken over de versen 12 tot en met 17. Dus de schriftlezing is Matteüs 21, 1 tot en met 17. En de tekst voor de prediking zijn de versen 12 tot en met 17. En daar lezen wij nu het woord van de Heere en ook de woorden van onze tekst. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar. Ontbind ze en brengt ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zeg ter dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelve en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen en spreiden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, de zone Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel, en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna, de zone Davids, namen zij dat zeer kwalijk en zeiden tot hem: hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Betanië en overnachtte aldaar. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, voor wat betreft de voorbeden, in de hersteld hervormde gemeente is de voorbeden gevraagd voor mevrouw D. Dorst Wolfert van Sperwer 29 in Sommelsdijk, die na een operatie nog steeds verblijft in het ziekenhuis. En we willen ook denken aan mevrouw C. Bom de Jong van de Stenenweg 75 in Middelharnis. Zij mocht thuiskomen na een operatie. We denken ook aan Jonathan en Annelien den Ouden uit de Dorpsweg 56 in Sommelsdijk. Want zij ontvingen op 3 augustus een dochter, Elia Leona. En haar roepnaam is Eileen. Een huwelijksjubileum. Afgelopen vrijdag mocht het echtpaar Wilstra Binsbergen aan de Wilhelminastraat 10 te Middelharnis gedenken dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En voor de christelijke gereformeerde kerk mogen wij u meedelen dat de rouwdragende familie van Wezel in ons midden is. En dat zij ook nu hun rouw in de kerk willen brengen en aan de Here willen voorleggen. We willen ook dankzegging doen dat broeder Bart de Bakker uit het ziekenhuis thuis mocht komen na een geslaagde operatie. En broeder Douw moet morgen geopereerd worden aan zijn knie. Hij moet een nieuwe knie ontvangen. We willen ook voor hem bidden. Laten wij zo het aangezicht van de Here zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heere, het is opnieuw een groot voorrecht om hier samen te mogen zijn in uw huis. Van zondag tot zondag hebben wij dat voorrecht. En Heere, daar danken wij u voor. En wij beseffen dat wij onze dank niet genoeg in woorden kunnen uitdrukken. En dat we ook nog te weinig beseffen hoe goed u bent voor slechte mensen. Want Heere, wij zondigen ook in de afgelopen week. Gezondigd tegen uw goedheid. We hebben gezondigd tegen uw woord en wet en tegen beter weten in. U kent onze persoonlijke, heimelijke zonden. Alles ligt voor u open en bloot. En zo past het ons op deze morgen belijdenis te doen van onze ongerechtigheden. En u te vragen of u ons wilt aanzien, niet in onszelf, maar in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En of u zo heel dit gebed wilt aanvaarden, op grond van dat volkomen werk van Christus, als de gezegende middelaar tussen God en de mensen. En zo bent u heel goed voor ons, Heere, ondanks onze overtredingen en tekorten. Heere, en zo komen wij tot u in deze dienst, waarbij we u danken voor de gelegenheid die we hebben om hier samen als beide gemeenten samen te komen in uw huis. Heere, wat een voorrecht en een zegen is dit. En wij bidden u uw zegen over beide gemeenten. We willen u als christelijk gereformeerde gemeente danken voor de hartelijkheid die we ontvangen vanuit de hersteld hervormde gemeente. En dat wij hier mogen kerken. En we bidden u uw zegen over de hersteld hervormde gemeente. En vragen u, Heer, of u met uw geest en woord daar krachtig wilt werken. Of u uw zegen wilt gebieden over de predikant dominee Kos. En over zijn vrouw en kinderen. Heere, leid onze vriend en broeder dieper in het heilgeheim van zalig worden. En maak hem, Heere, een zeer geschikt instrument in uw hand om uw naam te verhogen en uw gemeente uit te breiden. Bedouw hem met uw geest en genade. Zegent u ook, Heere, de beide kerkenraden. Bedouw de broeders, Heere, ouderlingen en diakenen en de kerkvoogden met uw genade en uw heilige geest, opdat wij toch trouw in het ambt mogen staan. En dat zal toch hierin moeten beginnen, dat we persoonlijk een aangebonden leven kennen aan uw genadetroon. Dat we persoonlijk mogen leven, ook als ambtsbroeders, uit dat wonder van de gemeenschap met Christus. Heere, laat dat gezocht en beoefend en beleefd mogen worden. En dat we zo ons ambt en plicht trouw mogen verrichten tot uw eer. En schenk uw zegen, Heere, over de beide gemeenten. Heere, ge weet wat we nodig hebben. En uiteindelijk is het toch dit, Heere, dat we bekeerd worden. Dat we u leren kennen als de enige borg en middelaar. Dat we u leren kennen als een zaligmaker, die leidt door het leven, die bemoediging geeft en vertroosting schenkt, die de zonde vergeeft, die nieuwe krachten schenkt En dat u die God bent, die aan het einde van het leven het eeuwige leven bereidt. Heren, laten we toch als gemeenten zo mogen vergaderd zijn rondom uw woord. En dat onze levens bepaald worden door uw woord. En dat de vruchten van geloof en bekering gevonden mogen worden in ons midden. In bijzonder hen die er nog vreemdeling aan zijn, die u niet kennen en zonder God en zonder troost door het leven gaan. Heren, wilt u hen staande houden? Wilt u hen verlossen van eigen wijsheid en van verharding? En wilt u hen verbreken? En wilt u, Heren, bekering en genade schenken, opdat de ware troost en in leven en sterven die enige troost toch hun deel mag zijn. Dat ze bemoedigd door dit leven mogen gaan met u en verbonden aan u en verlost van de macht van de duisternis. Heren, wil zo krachtig werken. En zo, Heren, komen wij tot u als gemeente met rouw. Want Heren, wij zijn opgeschrokken in de afgelopen week, dat zo plotseling onze broeder Herman van Wezel is weggenomen. Opeens werd zijn leven afgesneden tijdens een wandeling, waarbij zijn vrouw en kinderen aanwezig waren. Heren, u weet de schok die dit teweeggebracht heeft en de verbijstering. Maar Heren, we zeggen u ook dank dat er bij u troost gevonden is. En dat er nog meer troost bij u te verkrijgen is. Wij dragen u, deze weduwe zuster Pauline, aan u op met haar kinderen. Heren, ontferm u over hen allen. Heren, u hebt gesproken in hun leven. Ze hebben gezien, Heren, hoe kort van duur de mens is. Dat hebben wij allemaal gezien, maar vooral zij. Maar Heren, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent altijd dezelfde. En Heren, laten ze nou in de schaduw van uw vleugelen mogen schuilen. En dat ze daar, zoals de psalmist ook zegt, dat ze daar vrolijk mogen zingen van hulp en heil hen aangebracht. Dat ze, Heren, te midden van hun verdriet toch niet treuren als hen die geen troost hebben. Heren, ondersteun haar met haar kinderen. Wilt u voor hen zorgen? Want u bent toch een ontfermer over de weduwen. Geef hen uw genade, ook in de toekomst, in elk opzicht. Heren, wij bidden u, ook voor de zieken die er in ons midden zijn. En zo dragen wij u op, Heren, zuster Dorst Wolfert van de Sperre 29 in Middelharnis. Ze moest een ernstige operatie ondergaan. Geef, Heren, dat de operatie gelukt mag zijn. En wilt u geven, Heren, dat kon het zijn dat ze weer goed mag kunnen zien. Wilt u daarvoor zorgen, nadat ze een operatie aan haar oog heeft moeten ondergaan? Heren, wilt u als het licht der wereld in haar hart en ziel schijnen, dat ze uw nabijheid mag ervaren? Heren, we willen u ook danken dat zuster Bom de Jong terug mocht komen uit een operatie. Heren, wat een bewaring hebt u gegeven. Laat zij ook mogen ervaren wat het betekent om van kracht tot kracht steeds verder te gaan. Laat haar hoop op u de levende God mogen zijn en sterk haar in al haar omstandigheden. Ik wil nu hartelijk danken, Heren, dat u Jonathan en Annelien den Ouden zo rijk hebt gezegend met een dochtertje, Eileen. O Heren, wilt u geven dat dit meisje uw kind mag zijn. En dat ook Eileen wedergeboren mag worden. En dat haar ouders veel vreugde aan dit kind mogen beleven. Dank u voor de bewaring van de moeder. En dat moeder en kind het voor zover wij weten het wel mogen maken. Heere, zegen dit gezin. En leid ze in uw waarheid en geef de ouders ook wijsheid om ook dit kind op te voeden in de vreze des Heren. Laten we als ouders daarbij een voorbeeld mogen zijn voor onze kinderen. En zo, Heren, willen wij u ook erkennen, uw goedheid, dat u ook voorrecht geschonken hebt aan het echtpaar Wilstra Binsbergen, dat ze 45 jaar getrouwd mogen zijn. Heere, al deze jaren hebt u gedragen en u hebt ons ook verdragen. U hebt veel meer gegeven dan wij verdienen. En zo hebt u ook dit echtpaar uw zegen geschonken. Heere, laten ze elkaar mogen voorthelpen op het smalle pad en elkaar tot eeuwige zegen zijn om elkaar te wijzen op die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Gedenk hen in uw barmhartigheid. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor broeder de Bakker, die weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt hem gespaard en gedragen en bewaard. Heb dank daarvoor. Wil verder herstel geven en zegen aan hem, aan lichaam en ziel. We dragen uw broeder Douw op, wanneer hij morgen geopereerd moet worden en andere knie moet krijgen. Heere, wilt u hem helpen. Bewaart u hem voor pijn en geef dat de operatie goed mag gelukken. En dat hij weer binnenkort weer goed zal kunnen lopen zonder pijn. Ontferm u over hem. En laat deze moeite, Heere, hem toch ook tot zegen mogen zijn. Want juist in wegen van druk kan het ervaren worden dat u een God van nabij bent. Laat er ook zo voor hem mogen zijn. En zo, Heere, dragen wij u de gemeenten op. We bidden u, Heere, een zegen over deze dienst. Zegen de bediening van uw woord. Sterk uw knecht. Help ons bij het luisteren. O, laat uw eer, uw naam en uw woord mogen schitteren in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u wordt meegedeeld dat de dienst van vanmiddag begint om 5:00. En de collecten zijn vanmorgen voor 3 collecten voor de hersteltervormde gemeente. En de eerste collect is voor de diaconie, voor noodhulp en de rampenfonds. De tweede collect is voor de kerkvoogdij. En de derde collecte voor onderhoud van de kerk, allen hartelijk bij u aanbevolen. Geliefde gemeente, in Matteüs 21 is de Heere Jezus aangekomen in de week waarin hij gekruisigd zal worden. Hij heeft de Sabbat doorgebracht in Bethanië, in het huis van Maria, Martha en Lazarus. En daar heeft Maria hem gezalfd. En daar heeft de Heere Jezus van gezegd dat zij dat gedaan heeft ter voorbereiding van zijn begrafenis. En vandaar, op zondagmorgen, de eerste dag van de week, gaat de Heere Jezus naar Jeruzalem. In dezezelfde week zal de Heere Jezus dus gekruisigd worden. En voordat het volk zal roepen, weg met hem. En voordat het volk zal zeggen, kruist hem, zal de Heere Jezus nog eens heel duidelijk laten zien aan heel het volk dat hij wel de Messias is. En het zal voor een ieder duidelijk zijn dat Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias van Israël is. En daarom vinden bepaalde gebeurtenissen hier plaats die allemaal aangeven zijn messiaanse waardigheid. En dat begint al bij de intocht in Jeruzalem, waar we als christelijk-gereformeerde gemeente vorige week over hebben nagedacht, dat de Heere Jezus Jeruzalem binnenging en hij reed op een ezel. Dat vinden wij nou niet zo bijzonder, als iemand op een ezel rijdt. Maar in die dagen was dat het vervoermiddel voor de prinsen en de koningen. Het was dus een eerbetoon aan de Heere Jezus. En koningen die reden op een ezel. En daarnaast moest de profetie uit Zacharia 9 vers 9 vervuld worden. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig, arm, rijdend op een ezel. En zo werd die profetie van de Messias, dat wist iedereen, dat sloeg op de Messias. Dat werd letterlijk vervuld in de Heere Jezus. En wanneer de Heere Jezus daar binnenkomt in de stad, dan gaan de scharen roepen, Hosanna. En dat betekent, Heere, geef heil, geef zaligheid. En dat werd geroepen aan de Heere, dat was een uitroep voor de Messias. Dat hij verlossing zou geven. En dat wordt bevestigd doordat er staat, Hosanna, de zonen Davids. En dat is een aanwijzing van de Messias. Dat is een Messiaanse term. En daarbovenop, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is de Messias. Hij komt in de naam des Heren. En de hele stad Jeruzalem werd beroerd. Dat wil zeggen, ze waren in rep en roer. Ze waren onder de indruk en iedereen juichte. De hele stad brak uit in het juichen. Want nu zal de Heere Jezus Messiaanse eer ontvangen. En de mensen zeiden, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet. En hij komt van Nazareth in Galilea. De profeet. En dat sloeg ook weer op een messiaanse profetie uit Deuteronomium 18. Dat de Heer dat Mozes gezegd had. Zie, de Heere zal een profeet zenden net als ik. En daarmee bedoelt de Messias. En waarom een profeet net als Mozes? Omdat Mozes van aangezicht tot aangezicht sprak met de Heere. En zo zou de Heere Jezus, de Messias, ook van aangezicht tot aangezicht spreken tot de Heere Jezus, tot God. En zo zijn er allerlei aanwijzingen dat het voor heel de stad Jeruzalem duidelijk is dat dit allemaal Messiaanse tekenen zijn. Zo in de laatste week, voor zijn lijden en sterven, moet heel Jeruzalem het weten. En dat zien we verder in het vervolg ook in de versen 12 tot en met 17. Daar wordt weer benadrukt dat Jezus de Messias is. En ieder moet het weten. Jezus is de Messias. Dat zien we in drie gedachten. Hij reinigt de tempel. Hij geneest de zieken. En hij ontvangt goddelijke eer. Dus Jezus is de Messias. Hij reinigt de tempel. Hij geneest de zieken. Hij ontvangt goddelijke eer. De Heer Jezus is dus Jeruzalem binnengetrokken op een ezel. Wordt omringd met gejubel. Palmtakken worden voor hem neergelegd. Dat is een teken van overwinning. En zo gaat Jeruzalem de stad binnen. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? De koning van Israël is binnengekomen. Rijdend op een ezel. Bejubeld door heel het volk. Wat gaat hij doen? Gaat hij naar het paleis? Gaat hij op een troon zitten? Dat hadden de mensen wel gehoopt. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij gaat naar de tempel. En de tempel, dat is de plaats waar de Heer Jezus zijn geestelijk koninkrijk opricht. Want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn koninkrijk is veel heerlijker. Het is een eeuwig koninkrijk, een geestelijk koninkrijk. En dat zal uiteindelijk hemel en aarde omvatten met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nee, de Heer Jezus gaat naar de tempel. En wat doet hij daar? Hij kijkt rond. Hij kijkt rond. Hij ziet alles wat daar gebeurt. Hij inspecteert de tempel. En dan gaat hij weg. Hij gaat weer de stad uit. Het is avond geworden. Hij gaat naar Bethanië. Daar overnacht hij. En de volgende morgen, dat is dus maandagmorgen, komt de Heer Jezus weer terug in de stad Jeruzalem. Nu niet op een ezel, nu gewoon zoals hij altijd deed, lopend. En dan gaat hij gelijk naar de tempel toe. Dit weten wij uit de evangelie naar de beschrijving van Marcus. In Marcus 11 vers 11, ik lees het u wel voor. En Jezus kwam binnen Jeruzalem, dat is na zijn intocht, en in de tempel. En als hij alles rondom bezien had en het nu avondstond was, ging hij uit naar Bethanië met de 12. Wat zag de Heere Jezus daar in de tempel? Hij zag vreselijke misstanden. Hij was geschokt. Wist hij dat niet? Ja, natuurlijk, hij weet alles. Voordat hij de stad binnenging, wist hij al precies wat daar op het tempelplein gebeurde. Maar hij komt daar. En hij overziet het alles als de koning. Als de Messias. Het is een prediking aan het volk. Dat hij komt tot zijn tempel. En hij komt het bezien. En hij zag vreselijke misstanden. Het leek wel op een marktplaats daar. Koeien en schapen werden te koop aangeboden. Want de pelgrims die gekomen waren voor het komend paasfeest hadden offerdieren nodig. Die goedgekeurd waren, kosher offerdieren, waren ook heel duur. Maar die moesten daar gekocht worden. En daarnaast moesten al de bezoekers aan de tempel ook de jaarlijkse tempelbelasting betalen. En dat moest betaald worden in tempelmunt. Geldeenheid alleen voor de tempel geldig. Dus al het geld wat ze hadden, dat moest omgewisseld worden om die tempelbelasting te kunnen betalen. En daarbij werd ook goed verdiend. Ja, er werd exorbitant verdiend. En dat geld, dat bereikte uiteindelijk ook de portemonnees van de rijke Annas en de slimme Caiaphas. En de Heere ziet het allemaal. Nu zwijgt hij. Hij gaat terug naar Bethanië. Hij wacht. En zo doet de Heer ook met ons. Hij wacht. Hij beziet ook ons leven. Mijn leven, uw leven. En hij wacht. Waar wacht hij op? Hij wacht op bekering. Waarom slaat de Heere Jezus niet onmiddellijk met zijn oordelen daar in die tempel? Omdat de Heere barmhartig en langmoedig is. Hij heeft geen begeerte om te straffen. Hij wil veel liever genade geven. Maar de Heere ziet het allemaal. En als er geen bekering komt, dan komt hij met zijn oordelen. En zo ziet de Heere wat er allemaal gebeurt. Het is eigenlijk een vervulling. Dat hij daar staat en hij ziet het allemaal. Stond in het Oude Testament ook al. Jeremia 7 spreekt daarover, vers 11. Zie, ik heb het ook gezien, spreekt de Heere. De Heere zag het kwaad. Maar pas de volgende dag gaat hij straffen. Want dan lezen wij hier in vers 12. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel. En hij keerde de tafels van de wisselaars om en de zitstoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Een moordenaarskuil. Omdat ze de mensen afzetten. Omdat ze van de mensen stalen. Omdat ze de mensen bedrogen daar in de tempel. En zo kletterde het geld van de wisselaars over het plaveisel van de tempel. En de beesten werden naar buiten gejaagd uit de tempel. Hij deed het alleen. Niemand hielp hem. En iedereen luisterde. Niemand durfde iets te doen. De tempelpolitie zweeg. Niemand, want hier treedt de Heere Jezus op. Met messiaans gezag, met autoriteit van de koning van Israël. Hij is immers de Heere van de tempel en hij heeft alles te zeggen. Hier bevestigt de Heere Jezus opnieuw wat er de vorige dag gezegd werd. Hij is de Messias. Dat heeft de Heer ook al eerder gedaan, de tempel gereinigd. Aan het begin van zijn ambtelijke dienst, dat leest u in Johannes 2... En nu heeft de Heere Jezus het opnieuw gedaan. Aan het einde van zijn ambtelijke dienst. Hij reinigde de tempel. En dat heeft ook iets te zeggen. Want de mensen onder de Joden wisten, als de Heere Jezus, als de Messias komt, dan zal hij de tempel vernieuwen. En dat slaat weer terug op de laatste hoofdstukken van Ezechiël. U weet wel die hoofdstukken die wij wel moeilijk vinden om te lezen, waarin al de maateenheden staan van de nieuwe tempel. En daar dachten de mensen, als Messias komt, dan gaat hij de tempel vernieuwen. Nou, hier zien wij de Heere Jezus. Het is niet dat hij de tempel letterlijk vernieuwt, maar hij reinigt de tempel. Hij herstelt de tempel. Hij herstelt de waardigheid. En daarmee zien de mensen ook een vernieuwing van de tempel. Dat is weer een onderstreping dat hij de Messias is. God maakt het heel duidelijk aan de Joden dat Jezus de Christus is, de Messias. En over 3 dagen gaan ze uitroepen, kruist hem, weg met hem. Ze wisten het allemaal. En terwijl de Heere Jezus hen uitdrijft, dan citeert hij 2 gedeelten uit de profeten. Eerst uit Jesaja 56, vers 7. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Maar de Joden hadden het tot een moordenaarskuil veranderd, een marktplaats. En dan ook nog Jeremia 7 vers 11, is dan dit huis dat naar mijn naam genoemd is in uw ogen een spelonk der moordenaren? Onder schijnheilige voorwendsels werden de pelgrims bedrogen. En zij die geroepen waren de Heere te vrezen en voorgangers moesten zijn voor het volk. En het volk moesten dienen met alles wat ze hadden. Ze leefden voor het geld en voor de eer en voor het aanzien en voor zichzelf. Ze beroofden God van zijn eer. En ze gaven God niet wat hem toekwam. Dat kunnen wij ook doen. Misschien doet u dat. Of ik. Dat we God niet geven waar hij recht op heeft. Dat de Heere de eer niet ontvangt. Dat kan gebeuren in kerken. Dat het woord van de Heere niet meer recht gepreekt wordt. Dan wordt God van zijn eer. Dan wordt God van zijn eer beroofd. En dat mag niet. Het kan ook anders. Mensen kunnen ook de Heere beroven, doordat ze eigenlijk niet willen bijdragen aan de dienst van de Heere. Dat kan. Ze zeggen, anderen kunnen wel geven voor de kerkvoogdij en voor het onderhoud van de kerk en voor het werk in Gods Koninkrijk. Dat ze zelf niet geven. Ze hebben het wel. Maar ze geven het niet. Ze denken, anderen kunnen het wel doen. Dan geven wij ook niet de Heere de eer waar hij recht op heeft. En dan zegt de Heere tot een ieder van ons, geef mij uw hart. En je begrijpt wel, het hart, dat is het centrum, dat is alles. En wanneer we dat niet geven, of wanneer we daar niet op willen letten en dan leven we overheen en dan denken we, ja, dat kan later wel en dan parkeren we ergens en ondertussen leven we gewoon door, dan beroven wij de Heere van zijn eer. Hij zegt het toch, mijn zoon, geef mij uw hart. En weet u, het geheim is, als u uw hart bij de Heere is, dan is dat zo heerlijk. Zo goed. Dat is niet een nadeel. Dat is niet een moeite. Iets vervelends waar u doorheen moet gaan. Dat het veel mooier zou zijn als u uw eigen hart had. Helemaal niet. Het is het allerbeste om hem te kennen. Want hij geeft overvloed. Hij geeft eeuwig leven. Hij geeft vrede en rust. Hij verlost van een zondig leven. En daarom, waar is jouw hart, daar is uw hart. En u ziet in dit gedeelte trouwens ook een voorbeeld van hoe het zal zijn. Een flauw voorbeeld van hoe het zal zijn wanneer de Heer Jezus terugkeert. Wanneer hij alle schijnheiligen uit zijn gemeente zal wegdoen. Allen die voor het geld geleefd hebben. En voor het genot. Of de leugen. Of vasthielden aan immoraliteit. Niet op de Heere gericht, maar op zichzelf. Ze dienen zichzelf. Maar niet de Heere. De Heere zal hen wegdoen. Zal met zijn oordeel komen. En daarom is het ook zo goed dat wij onszelf onderzoeken, gemeente, hoe het met ons zal gaan op die ernstige dag. Want de Heere ziet het allemaal, wat wij doen in het leven. En opeens kan ons leven afgesneden worden. Een week geleden hadden wij niet gedacht wat er zou gebeuren met één van ons. Die er nu niet meer is. En dat er nu een rouwdragende familie in de gemeente is. En dat er een moeder en een schoonmoeder zijn. Die verdriet hebben. Dat er broers en ooms en tantes zijn. Neven en nichten. Maar vooral een jonge weduwvrouw. Met haar kinderen. En drie kleinkinderen. en hun geliefde is er niet meer. Opeens kan het leven afgesneden worden. Daarmee heeft de Heere tot ons willen spreken. Mens, gedenk dat ge dit leven zult verlaten. En wat hebt u dan? Is uw ziel geborgen? Het is een roepstem aan ons hart. Maar we gaan verder, want we zien dan ook dat de Heer Jezus de zieken geneest. En dat is ook zo bijzonder. Opeens staat het er. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas dezelfde. Eén tekst. En dan gaat het weer verder met de overpriesters en de schriftgeleerden. Waarom heeft de Heilige Geest die tekst, vers 14, daar geplaatst? De verkopers en de kopers zijn allemaal de tempel uitgezet. Is weer rust en orde hersteld. Het lijkt alsof de Heer Jezus heel streng is. Hij is streng. Voor goddelozen. Die weigeren hem te dienen. Hij zal zijn straffen hen schenken. Rechtvaardig. Na veel geduld. En na vele zegeningen ontvangen te hebben en gegeven in het leven. Dan zal de Heer uiteindelijk met zijn rechtvaardige toren komen. Maar tegelijkertijd is hij ook. De barmhartige hoge priester. Want dan komen kreupelen aanhobbelen in de tempel. En blinden, die gaan naar de tempel toe. Ze weten, Jezus is daar. En eigenlijk mochten kreupelen en blinden en zij die een lichaamsgebrek hebben, niet eens in de tempel komen. Dat mocht eigenlijk niet. En toch gebeurde het. Waarom? Want ze worden onweerstaanbaar getrokken. Omdat God hen zelf trekt. Ze kunnen niet vandaan blijven bij die Here. En hoe hebben die blinden en kreupelen dat aangedurfd? Nou, ze werden door de nood gedreven. Ze hadden geen keus. Ze wisten dat hij de blinden het licht gaf. En dat hij kreupelen weer liet wandelen. En ze kenden hem als barmhartig en genadig. En ze kwamen. Toen zei de Heer Jezus niet. Nou, ik kom me nu even niet uit. Ik heb net de tempel schoongeveegd. En ik kom maar een andere keer. Nee. Dat zegt de Heer nooit. Hij ontving ze. Want hij ontvangt de armen. De ellendigen. Hij ontvangt hen die verdriet hebben. Hen die zich afvragen, hoe moet het nu? Nu Herman het niet meer is. Hij ontvangt ze. En hij weet van hun nood. En hij weet dat ze troost nodig hebben. Dat ze kracht nodig hebben. Dat ze leiding nodig hebben. Dat ze elke morgen weer nieuwe krachten nodig hebben. Hij weet het allemaal. Met al onze gebreken mogen we bij hem terechtkomen. Want hij is vol medelijden. Zo is de Heer Jezus. Maar weet u, het feit dat blinden en kreupelen tot hem komen, dat is weer een aanwijzing dat hij de Messias is. Want het kenmerk van de komst van de Messias is dat de blinden en de kreupelen genezen zouden worden. Jesaja 35 sprak daarover. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. En als dan zal de kreupelen springen als een hert. En dat gebeurt hier voor de ogen van al die Joden die het zien. De kreupelen worden genezen, de blinden ontvangen het licht weer in hun ogen. Hij is de Messias. Het is de letterlijke vervulling van Jesaja 35. Wat een heerlijk iets dat nog nooit gebeurd is in die tempel. En dat slaat weer op een andere profetie uit het Oude Testament. Dat de heerlijkheid van deze tempel veel groter zou zijn dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo, die uiterlijk veel mooier was. Maar de heerlijkheid van de tweede tempel zal veel groter zijn, omdat de Messias daar zou komen en omdat hij genezen zou. Christus is daar, de redder en zaligmaker van zondaren. In 2 Samuel 5 vers 8, daar lezen we dat blinden en kreupelen niet in het huis van de koning mochten komen. Maar deze blinden en kreupelen zijn welkom in het huis van de Heer. En nog steeds zijn geestelijke kreupelen, geestelijk blinden, die niet weten waar ze naartoe moeten. Die het zich afvragen, hoe moet het nu met mij? Ik kan niet verder, ik heb God nodig in mijn leven. En hij lijkt zo ver weg, hij lijkt zo onbereikbaar. Ik kan niet tot hem gaan, ik heb geen benen om op te lopen. Ze mogen hun handen uitstrekken. Heere, ontferm u mijner. Heere, red mij. Kom af weer, ik sterf. Zo mag er nu ook nog steeds bij deze barmhartige hoge priester geroepen worden. Ze zijn welkom in al hun geestelijke nood, in al hun onmacht, in al hun blindheid. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Wil en zal hij ten redder zijn. Wat een heerlijke boodschap voor mensen die je zichzelf buiten moeten rekenen. Voor hen die in zichzelf niets hebben. Christus opent nog steeds de zielsogen om de koning te zien in zijn schoonheid. En hij versterkt nog steeds de slappe knieën, dat ze met vaste en zekere schreden zullen lopen op het smalle pad. U bent welkom met al uw gebrek, met al uw onwaardigheid, U en de Heer Jezus passen niet bij elkaar. U hoort helemaal niet bij hem en ik niet. En toch mag u daar komen. Net als die blinden en die kreupelen tot hem kwamen in de tempel. Hij wijst ze niet af. Omdat hij straks voor hen zal lijden en sterven aan het kruis. Maar dan zien we ook nog iets waaruit blijkt dat de Heer Jezus de Messias is, want hij ontvangt goddelijke eer. Want er komen niet alleen blinden en kreupelen tot de Heer Jezus, maar er komen anderen tot hem. Kinderen, jongens en meisjes, zij komen tot de Heer. Hoe mooi is dat. En kinderen moeten ook behouden worden. Jongens en meisjes, jullie moeten ook aan de voeten van de Heer Jezus komen. Jongens en meisjes, jullie moeten ook die Heere aanroepen. Jullie hebben toch ook zonden. Jullie hebben toch ook een zondig hart. En wat moet er met die zonden gebeuren? Die moeten toch weggewassen worden. Daarvoor hebben jullie de Heere Jezus nodig, om tot hem te komen. En hier zien we hoe die kinderen tot de Heere Jezus komen. En ze roepen het uit, zo prachtig. Hosanna, de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna, in de hoogste hemelen. Wat is dat toch prachtig als kinderen dat zingen. Wat is het toch heerlijk als u uw kinderen eenvoudige psalmversen laat zingen en hen leert. Het is niet dat ze alle woorden begrijpen, maar begrijpen u en ik wel alle woorden? Maar dat zingen ze. Prachtige woorden, bijbelse woorden, die bij hen blijven hun leven lang, waar ze later op een oude dag nog profijt van mogen hebben, dat ze de diepte er veel meer van gaan zien. O, leer de kinderen psalmen te zingen, leer hen goede gezangen te zingen, leer hen thuis te zijn en laat in onze gezinnen gezongen worden. Ja, laten we dat doen met onze kinderen. Luther zei, waar er gezongen wordt, dan slaat de duivel op de vlucht. Ja, zing maar die schitterende psalmen. Leer het hun. Want dat doen die kinderen hier ook. Ze gaan zingen. Hoe komt het dat die kinderen dat gaan zingen? Die woorden ook niet, de makkelijkste woorden. Hosanna, de zonen Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna, in de hoogste hemelen. Hosanna, Heere, geef heil. Heere, geef redding. Hoe kan het dat ze dat zingen? Dat hebben ze geleerd. Dat hebben ze geleerd van hun ouders. Hebben hun vader en moeder hen leren zingen. Wat u uw kind leert in hun jonge jaren, zo tot aan 8 jaar oud, dat blijft hen bij hun leven lang. En die eerste jaren nemen ze alles aan wat u zegt. Er worden geen vraagtekens bij geplaatst. Papa en mama zeggen het. En ze nemen het over. En u kunt er alles in gieten. Laten we daar tijd van maken, gebruik van maken. Want die tijd is zomaar voorbij. Dan komen de tienerjaren. Het kan soms wel wat moeilijker zijn, dan worden we anders. Ook dan hebben kinderen leiding nodig. Met al hun vragen. Maar leer de kinderen. Leer het hen. Want de kinderen nemen uw voorbeelden over. En daarom, ja, wat voor voorbeeld geven we dan onze kinderen? We kunnen als ouders helaas ook een slecht voorbeeld geven van ons gedrag, van onze houding. En een kind ziet het, hoe u over de kerk en over de dominee praat. Een kind voelt het aan of de dienst van de Heere alles voor u betekent. Of de dienst van de Heere u lief is. Een kind voelt het aan, zegt het nooit. Maar weet het precies. En dat zet een patroon voor hun leven verderop. Pa en ma gaan er ook al niks om. Ach, wat betekent het allemaal? En hoe we met elkaar omgaan als man en vrouw in het huwelijk. Hoe we met elkaar omgaan in het gezin, als er orde is of niet. Legt allemaal druk op de kinderen. Een indruk. Kinderen opvoeden is niet makkelijk. We hebben daar de leiding van de Heere voor nodig. Dat we een goed voorbeeld zouden zijn. En dat we de kinderen zouden heenwijzen naar de Heere Jezus. En dat hebben klaarblijkelijk deze ouders ook gedaan. Maar die kinderen die roepen, wanneer ze de Heere Jezus zien. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En de leiders met hun geld, met hun jaloezie en met hun eerzucht. Ze knarsen hun tanden. En ze zien het allemaal gebeuren. En heel Jeruzalem loopt hen na. En ze zeggen tegen elkaar, zien we nou, we bereiken helemaal niks. Het loopt helemaal uit de hand. En dan zeggen ze tegen hem, ziet u wel wat hier gebeurt in de tempel? Die kinderen die maar staan te roepen. Die niet snappen, wat denkt u dat u bent? En dan zegt de Heere Jezus, ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen, hebt gij uw lof toebereid. Dat is een citaat van Psalm 8, dat we zojuist gezongen hebben. Maar wanneer de leiders van het volk gaan zwijgen en hem niet willen erkennen, dan gaan kinderen hen voor in het koninkrijk Gods, terwijl die leiders buitengesloten worden. Omdat ze niet wilden. En kinderen gaan getuigen. En eer bewijzen aan de Christus en aan de Messias. Hoe heerlijk. Dat zingen. Hoe heerlijk. Die kinderen, die zien het. Ze begrijpen het ook niet allemaal. Maar dat doen wij ook niet. Dat doet de diepste doorgeleide Godgeleerde ook niet. Wie kan het begrijpen? Hoe meer je in de Bijbel bezig bent, hoe meer je ziet dat het aanbiddelijk is en diep. Het gaat ons verstand ver te boven. Het gaat ook niet om begrijpen, het gaat om geloven en aanbidden en gehoorzamen en overgave aan hem. En zo beleiden deze kinderen de Heer Jezus. En die fariseeën en schriftgeleerden, die weigeren te buigen, zij begaan de grootste godslastering. Ze hadden ook voor de heiligheid van het huis des Heren moeten zorg dragen. En ze hadden moeten letten op de tekenen van de Messias en dat vergelijken met het Oude Testament. Maar ze wilden het niet. Want het kost een mens zichzelf. Misschien dat jij nou op dit moment ook voelt in je hart. Op dit moment, ach luister er niet naar. Dat maakt het ook allemaal uit. En straks ben je weer uit de kerk. Weet je hoe dat komt? Omdat de vorst der duisternis tegen u zegt, luister maar niet naar. Omdat de mens van zichzelf het niet wil en zich verzet. En dan gaat de Heer Jezus vlijmscherp aanwijzen. Hebt gij nooit gelezen? Natuurlijk hadden die fariseeën gelezen. Ze kenden heel het Oude Testament uit hoofd. Ze wisten precies het middelste woordje van de Bijbel. En ze wisten precies het middelste woordje van die beide helften van de Bijbel, van het Oude Testament. Oh, ze kenden het helemaal, ze konden heel Psalm 8 zo opdreunen. Maar ze hadden het nooit gelezen. Nooit echt op hen in laten werken. Hoe leest u de Bijbel? Lezen we met aandacht? Overdenken we wat we lezen? En weet je wat het probleem is? Die fariseeën wilden niet. Ze wilden niet geloven. En straks verderop zullen ze zeggen, kruist hem. En wat gebeurt er dan? Nu, wanneer de Heer Jezus de onwil ziet van deze fariseeën. Hij gaat weg. Hij houdt op. Hij blijft niet doorpraten. Hij blijft niet doorredeneren. Hij gaat bij hen weg. Hij laat hen in hun eigen goddeloosheid en verharding waarin zij zichzelf gestort hebben. Hij gaat weg en zij blijven vastzitten in de duisternis. En dat is het ergste wat er is wanneer de Heer Jezus weggaat. Misschien voelt u nu nog zijn stem. Voelt u misschien nu nog het schudden aan uw hart. Voelt u misschien nu nog het kloppen aan de deur van uw hart. Maar het houdt straks op. En ik kan de Heer een mens overgeven. Aan het goeddunken van zijn eigen hart. Want hier staat er ook, de Heer gaat weg. En ik ga terug. Hen verlatende, ging hij vandaar uit de stad naar Betanië en overnachtte aldaar. Vreselijk, wanneer de Heer Jezus weggaat. Want hij is de Messias. Niet alleen voor de Joden toen, maar ook voor u en voor mij, nu, vandaag. Hij is de Messias. En Messias, dat weet u, dat betekent Christus. Messias is Joods, Christus is Grieks. En dat betekent in Nederlands gezalfde. Gezalfde. Waarom gezalfde? Omdat koningen gezalfd werden in het Oude Testament. Omdat priesters gezalfd werden en profeten werden gezalfd. Dat is de Heer Jezus. Hij wil uw koning zijn. Hij wil uw priester zijn en uw profeet zijn. Hij wil uw profeet zijn om u te onderwijzen. De weg die u moet gaan om tot u te spreken. Hij wil uw koning zijn die u leidt door het leven en beschermt en bewaart. Tegen alle mogelijke ellende en valkuilen waar mensen in vallen en hun leven verwoesten. Hij wil uw priester zijn om voor al uw zonden te betalen. En voor u te bidden en u te zegenen. Is dat niet heerlijk? Een machtige prediking. Weet u wat nodig is? Dat we onszelf zien als blind. Dat we niet weten de weg die we gaan moeten. Dat we zien hoe zwak we zijn. Dat we onszelf niet kunnen brengen waar we moeten zijn. We hebben zijn leiding nodig als koning. En dat we onszelf zien als zondaar. Ik heb een borg nodig, een betaling voor mijn zonden. Dat is nou zo nodig. Om zo voor de Here te komen. Dat wij belijden dat wij dom zijn. Dat we niet zonder u kunnen. En in het bijzonder wordt dat ook wel gevoeld als er dagen van rouw zijn. Dan kunnen we toch ook niet zonder de Here verder. Morgen begint het al. Ik heb u nodig, Here. Elke dag. Maar hij wil de Messias zijn. De gezalfde. Ook in dagen van rouw. Amen. Laten wij zingen Psalm 99, het achtste vers. 99 vers 8. Laten wij samen bidden en danken. Heere, zo mogen wij aan het einde van deze dienst u wel hartelijk danken voor uw kostelijk woord. Uw woord dat geïnspireerd is. Uw woord dat een eenheid vormt, Oud en Nieuw Testament. Het Nieuwe bevestigt het Oude. En wat hebt u toch zoveel redenen aangedragen en voorbeelden gegeven. Aanwijzingen geschonken dat u, Heere Jezus, de Messias bent. Dat u de gezalfde bent. En dat wij u ook nodig hebben. Dat wij niet zonder u mogen gaan. En zo bidden wij u. Laten wij toch niet ongehoorzaam zijn. Laten we toch niet onverschillig zijn. Maar laten we luisteren naar uw stem. En laten we u ook kennen als onze zaligmaker. Want de werkelijkheid is of wij gaan u toezingen, Hosanna, Heere, geef zaligheid. Of we zullen het zeggen, weg met hem, kruist hem. Er is geen andere weg. Het is of voor u. Of tegen u. Heere, laat dat op ons mogen drukken. Heere, gedenk in ieder van ons. Nogmaals bidden wij u voor de rouwdragende familie. Voor twee oude moeders. voor verdere familie, broers en zusters, neven, maar vooral voor zuster Pauline van Wezel en haar kinderen. Draag hen, Heere, en wil ook voor hen, de gezalfde, de zorgende, profeet, priester en koning zijn. Gaat u met ons deze dag, breng ons ook vanmiddag weer samen hier en hoor ons om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 116, het eerste vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.